Geachte aanwezigen, in verband met het overlijden van Johannes van Wezel zijn wij vanmorgen bij elkaar op deze dag waarop we zijn lichaam moeten gaan begraven. Dat is vooral voor degene die zo dicht bij hem stond, mevrouw van Wezel, een hele zware opgave. En niet alleen voor haar, maar toch eigenlijk voor alle die met banden van liefde, met bloedbanden of banden van vriendschap aan hem verbonden zijn geweest. De dag van iemands begrafenis is altijd een moeilijke dag. Als je bij het open graf staat en je moet definitief afscheid nemen. En je weet dat dat het laatste is wat je voor zo'n overledene hebt kunnen doen. Dan gaat er heel wat door een mens heen. En daarom is het zo nodig dat we vandaag ook Gods aangezicht zoeken en dat we Gods woord horen. En gelukkig is het woord van God er ook vandaag. En gelukkig mogen we daar ook vandaag naar luisteren. En gelukkig is ook de weg naar de troon van de genade Gods een open weg. En mogen we met elkaar de Heere om zijn hulp en om zijn genade, om zijn zegen en om zijn nabijheid bidden. Laten we dat eerst doen. Heere, we mogen vanmorgen tot u komen. En wat is het een voorrecht dat die weg naar uw genadetroon open staat. Wat is het een voorrecht, Heere, dat we met onze noden en met onze zorgen en met ons verdriet tot u mogen vluchten. En dat u van uzelf gezegd hebt in uw woord dat u een toevlucht bent te allen tijden. Dat er bij u een plaats is waar ook bedroefden en rouwdragenden terecht kunnen. Een plaats waar mensen naartoe mogen gaan, ook op een dag als deze, waarop we een begrafenis moeten verzorgen. Wilt u met ons zijn? Wilt u met de weduwe zijn, Heere, die zo onverwacht haar man moest missen? Jarenlang hebben ze elkaar mogen bezitten. Zijn ze aan elkaar verbonden geweest in de band van het huwelijk. Maar er kwam vorige week zo onverwacht, zo heel abrupt, een einde aan. En nu moet ze alleen verder. Heere, met al de gedachten die er in haar hart en in haar hoofd zijn. En met al het verdriet dat er nu is en dat er nog zal zijn, ook na vandaag. Sta haar bijzonder bij. En wil haar bijzonder uw kracht en uw ondersteuning geven en wil het aan de hele familie doen en wilt u ons allen gedenken, ook als we vanmorgen een ogenblik hier in deze kapel naar uw goddelijk woord mogen gaan luisteren, om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Open de schriften, Heere, en open ons hart, opdat uw woord ingang mag vinden in ons hart en opdat we horen mogen, verstaan mogen wat uw boodschap voor ons op deze dag is. Om Jezus wil. Amen. Ik lees u de psalm waaruit ook de tekst genomen is die boven de rouwkaart staat afgedrukt. Dat is de 39ste psalm, een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutun. Ik zeide: ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in het binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat mijne dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een hand breed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdel, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding van uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed, en neem mijn geroep ter oren, zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. U hebt op de rouwkaart het 8e vers uit deze psalm vermeld. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Dat is een gepast woord voor een rouwcirculaire. Er zouden trouwens uit deze psalm nog andere woorden op een rouwkaart geplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld de 10e vers. En ik denk dat dat in uw omstandigheden ook op zijn plaats zou zijn geweest. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Je zou ook kunnen denken aan het 6e vers. Zie, gij hebt mijn dagen een hand breed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Want dan kunnen wij zeggen ruim 88 jaar en dat is een hele leeftijd, maar op de eeuwigheid gerekend is het ook maar een hele korte periode. Een hand breed, zegt de dichter. Dat kan zo zijn, maar dat kan ook zo zijn. Zo breed is dat niet. 88 jaren, en dat is dan, om het met Bijbelse termen te zeggen, zelfs nog meer dan de leeftijd van de zeer sterken. Want dat is 80 jaar. Een sterk is 70. Maar er zijn er zoveel die beneden die leeftijd heen moeten gaan, omdat hun dag, hun sterfdag al eerder valt. Maar goed, u hebt voor het 8e vers gekozen en dat spreekt van verwachting. Van verwachting te midden van de dingen die in deze psalm genoemd worden. En dat is natuurlijk dan toch een verwachting in de eerste plaats te midden van het feit dat wij stervelingen zijn. Vergankelijke mensen. Want laten we die werkelijkheid vandaag dan toch maar onder ogen zien. Ieder van ons, we worden erbij bepaald wie wij ook zijn en in welke relatie we tot de overledene stonden, dat de dood niemand overslaat. En dat hij tot alle mensen is doorgegaan. We worden erbij bepaald dat wij allemaal stervelingen zijn. En dat niet alleen maar als we ouder worden, dan wordt het niet zo dat we gaan sterven. Maar we komen al met de dood als het ware bij ons op deze wereld. Dat is toch de werkelijkheid, nietwaar? En in dat opzicht zegt deze psalm niet iets anders dan dat de praktijk van ons leven laat zien. Onze dagen zijn een handbreed gesteld en onze leeftijd is als niets voor God. En nu wat verwacht ik, o Heere, in zulke omstandigheden hebben we dan verwachting? Kunnen we dan ergens terecht? Kunnen we ons dan ergens toch aan vasthouden? En is er dan toch iets wat steun geeft bij die werkelijkheid dat wij sterven gaan en dat de dood onontkoombaar is? Wij zullen daarmee moeten rekenen. U kunt dat naargeestig vinden, u kunt dat somber vinden. Ik zal niet ontkennen dat het somber is, maar het is somber. Ons leven is moeite en verdriet in vele opzichten. Hoeft u alleen maar hier eens rond te kijken op het terrein waar dit gebouw staat. En waar zoveel moeite is. En waar zoveel verdriet is. En u hoeft wat mij betreft niet eens zoveel verder te kijken, maar we worden er elke dag ook bij bepaald en aan herinnerd dat het voor heel veel mensen moeilijk is, het leven hier op aarde. Als je het daar ook van verwachten moet. En als dat nou alles is wat we hebben. Ja, als je het dan allemaal op gaat tellen, dan kun je de vraag stellen, nou wat heb je dan eigenlijk? Wat houdt een mens dan over? Men brengt bijeen, zo lazen we in deze psalm ook. En daar zijn we druk mee, de een meer dan de ander. Maar daar is ons leven voor een deel toch inderdaad aan besteed. Men brengt bijeen. En men weet niet wie het naar zich nemen zal. Wat er straks na je sterven mee gebeurt. Wie er dan beslag oplegt. Wie er dan gebruik of misbruik van gaat maken. Wie zal het zeggen? Dat is ook een stukje van de ijdelheid van ons leven. Van de nietigheid. Je zou bijna zeggen van de nutteloosheid van ons leven. Waar deze psalm dus ook over spreekt. En nu wat verwacht ik, o Heere? Ja, wat kun je verwachten? Wat kun je verwachten? Wat is zeker? Wat weten we zeker? Dat de dood komt. Wat weten we zeker? Dat als de dood komt, er in vele gevallen ook een weg van moeite en zorg aan vooraf gaat. Niet altijd, het kan ook plotseling gebeuren. Maar het is vaak ook zo inderdaad dat de voorboden van de dood, de aankondigers van de dood, ook al heel wat verdriet en moeite veroorzaken. Wat weten we zeker? Wat is echt betrouwbaar? Want om verwachting te hebben, moet je iets hebben dat vertrouwd, dat betrouwbaar is. Waar je je aan vast kunt houden. Er is in deze psalm nog iets. En dat maakt het eigenlijk nog veel erger. Op zich is het al erg genoeg wat we nu uit deze psalm hebben gehoord. De sterfelijkheid, de moeite, de ijdelheid. Maar er is iets dat nog veel erger is. Misschien hebt u erop gelet toen we deze psalm lazen, maar David heeft het ook over zijn overtredingen. Over zijn zonden. En daar heb je tegelijkertijd de verklaring van al die moeite en al dat verdriet en van de dood ook. Daar komt het vandaan. We zijn maar geen onschuldige mensen, maar we zijn zondaren. We zijn overtreders. We hebben gedaan wat kwaad is in Gods ogen. We hebben zijn wet verlaten. Wie we dan ook zijn, dat geldt alle mensen. En er is niemand die God zoekt. Er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die de Heere vreest en in gehoorzaamheid met God wandelt. En als dat al zo is, dan is dat omdat God in zijn genade zo mens veranderde. Maar vanuit onszelf doen we nooit iets anders dan wat David hier eigenlijk onder woorden brengt, overtredingen begaan. De wet van God terzijde schuiven, er overheen stappen, onze eigen zin doorzetten, onze eigen gang gaan en met onze schepper niet rekenen. Degene die ons gemaakt heeft, degene die ons onderhoudt, degene die ervoor zorgt dat we kunnen ademhalen en dat ons hart klopt en dat onze longen functioneren en dat we onze hand kunnen bewegen en dat we denken kunnen en dat we luisteren kunnen en dat we zien kunnen. Degene die dat van ogenblik tot ogenblik in ons leven allemaal in stand houdt, die hebben we terzijde geschoven en zijn wil laten we voor wat het is, overtreden. En dat niet zo 1, 2, 3, 4, 5 keer. David zegt, verlos mij van al mijn overtredingen. Want het zijn er nogal wat. En ons hele leven wordt daardoor getypeerd. En dat maakt de zaak van ons menselijk bestaan hier op aarde nog des te ernstiger. En als dat de werkelijkheid is, en voor vele mensen is dat de werkelijkheid eigenlijk niet omdat ze daar maar overheen stappen en dat maar naast zich neerleggen en dat soort dingen eigenlijk niet eens willen geloven. Maar als dat de werkelijkheid voor ons wordt, dat je met je schuld geconfronteerd wordt, dat God het voor je plaatst, dat je echt ook gaat beseffen dat het is om tegen een goeddoend God overtreden te hebben. Dan komt die bange vraag, dan wordt het inderdaad een bange vraag. Nog veel sterker boven. En nu wat verwacht ik, o Heere? Zullen mijn zonden me straks wegtrekken, niet alleen maar naar de dood, maar naar het eeuwig verderf? Zullen mijn zonden, mijn overtredingen, en die zijn er zoveel, met gedachten, met woorden en met werken, zullen die zonden me straks onder het oordeel van de rechtvaardige God brengen, als Hij het vonnis over mij velt? Zal ik dat te verwachten hebben? Ga ik onder in een eeuwige dood? Of is er voor een overtreder nog redding? Is er behoud? Dat is Davids worsteling geweest. Hij moet sterven, zijn leven is moeilijk, zijn leven is ijdel. Zijn leven is het leven van een overtreder. En wie redt zijn ziel van het graf? En wie vergeeft zelf zijn zonden? Wie wist die ongerechtigheden uit? Wie zorgt ervoor dat het weer goed komt tussen God en de mens? Kunnen we het zelf? Net zo min als dat we onze ziel van het graf kunnen redden. Net zo min als dat we de dood eindeloos kunnen uitstellen. Net zo min zijn wij in staat, wie we ook zijn, met al onze godsdiensten en met al onze inspanningen, om het weer in orde te krijgen tussen God en ons. Nu, wat verwacht ik, o Heere? Wat kan ik verwachten? Dat ik sterven ga? Wat kan ik verwachten van de handen van een rechtvaardig God tegen wie ik overtreden heb? Wat kan ik verwachten? Niet anders dan de dood, de bezoldiging van de zonde is de dood. Uitzichtloos is het. En verder kom je niet van beneden. Ja, je kunt een strohalm vastgrijpen en je daaraan vasthouden en daar je verwachting op stellen, maar die knakt en die breekt en je handen zijn weer leeg. Je kunt steunen op een mens, maar die laat je ook in de steek. En die moet je ook loslaten. Je kunt steunen op je bezittingen, maar als de dood komt en je handen krachteloos en machteloos maakt, dan moet je alles loslaten wat je bijeengebracht hebt. En dan ligt de mens levenloos ter neer. Wat verwacht ik? De dichter vraagt het niet zomaar in het wilde weg. Hij vraagt het aan God. En nu, wat verwacht ik? En dan kijkt hij niet rond om de vraag te stellen aan een buurman, of de vraag te stellen aan een man, of de vraag te stellen aan een vrouw, of de vraag te stellen aan een neef. Maar dan zegt hij, wat verwacht ik? O Heere. Hij is aan het bidden. Hij gaat de weg naar de troon van Gods genade. Hij vlucht tot die God tegen wie hij gezondigd heeft. Kan dat dan? Kan een mens terecht bij de God tegen wie hij gezondigd heeft? Kan een overtreder naar God gaan die zijn rechter eigenlijk is? En kan hij die God, die rechter, om genade bidden? Dat kan. Omdat God schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig is. En groot van goede tierenheid. Hij zal de schuldigen niet onschuldig houden, dat is ook waar. Maar hij is barmhartig en hij is genadig en hij is een ontfermer. En hij nodigt zelfs zondaren tot hem. En hij heeft die troon waar hij als de koning der koningen op gezeten is, tot een troon van genade gemaakt. En hij zegt het tot zondaren, tot wie dan ook, tot de einden der aarde zelfs toe. Wend u tot mij en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. En met dat voor ogen en met die hoop in zijn hart gaat deze dichter te midden van al zijn moeite en zijn verdriet en zijn zorgen en zijn nood en zijn doodsangst en zijn schuld tot de Heer. En hij zegt, Heer, wat verwacht ik? Wat kan ik van u verwachten? En hij heeft het antwoord ook. Mijn hoop, die is op u. Mijn hoop, als ik sterven ga. Mijn hoop, als ik de ijdelheid en de nutteloosheid en de leegheid van veel van het menselijke leven voor ogen heb. Mijn hoop vooral ook als ik denk, als ik geconfronteerd word, Als ik bepaald word bij mijn verdorven bestaan, bij al die schuld die ik heb en bij al die boosheid die er in mijn hart woont en bij al die verkeerde neigingen die ik in mijn binnenste heb, mijn hoop is op u. Niet op mensen, niet op mezelf, niet op wat ik gedaan heb, niet op wat ik bereikt heb, niet op wat ik verkregen heb, niet op wat ik bezit. Mijn hoop, die is op u. Dat is geloof. Dat is geloof om zo tot God te vluchten en op God te steunen en aan God vast te mogen houden. En dat mag je nou in alle omstandigheden van het leven toepassen. Mijn hoop die is op u. Mevrouw van Wezel, als u straks alleen verder moet, dan is deze God er. En dan mag u aan hem u vastgrijpen. En tot hem de toevlucht nemen. En ik hoop dat u het zo ook beleven mag, te midden van al dat verdriet dat er is en dat straks nog dieper ingeleefd gaat worden, als de eenzaamheid elke dag opnieuw werkelijkheid wordt en als de lege plaats en de stoel van uw man waar hij altijd zat leeg blijft en als dat iedere keer weer opnieuw werkelijkheid wordt. Nu wat verwacht ik, o Heere? Het is goed als er dan mensen om u heen zijn, maar die kunnen het uiteindelijk ook niet goed maken. Nu wat verwacht ik, o Heer, ga dan ook maar die weg naar de troon der genade. En laat dat dan uw beleving ook mogen wezen. Mijn hoop die is op u, dat de Heer u ook in de avond van uw leven die steun en die hulp en die kracht en die bijstand en die troost zal willen geven, die uiteindelijk ook alleen maar van hem komen kan. En dat is niet alleen voor u het geval, maar dat is ook voor degene die er verder leed overdragen en verdriet over hebben en er toch ook weer van geschrokken zijn, want dat mag toch ook wel een keer gezegd worden, nietwaar? Ik denk dat dat toch wel een tijding geweest is vorige week, dat hij, Johannes van Wezel, zo plotseling en zo onverwacht uit het leven is weggerukt. Dat schokt toch een ogenblik. En dat bepaalt ons ook bij de kortstondigheid en de reactie. Aanhoren en dan weer verder leven. Nee, we keken een ogenblik in de spiegel. We werden een ogenblik bepaald bij wie wij zijn, stervelingen. We werden een ogenblik bepaald bij onze toekomst, die zo vast en zeker is, ons stervensuur. En nu wat verwacht ik, o Heer? Kennen we dat ook, dat in die nood van ons sterfelijk bestaan vluchten tot God en tot zijn genade? Kennen we dat ook? Mijn hoop die is op u. En kent u dat ook als het gaat over het feit dat u zondaar bent? Want dat zijn we. Dat zegt Gods woord. Dat zegt de krant. Al staat onze naam daar niet in. Maar als we ons aan een ander spiegelen, dan zien we ook wie wij zijn. Als we de misdaad en de ongerechtigheid in overvloedige mate ons voorgespiegeld krijgen, ook in de berichtgeving, dan kijken we ook in de spiegel. Als we Gods wet horen, dan kijken we ook in de spiegel. Staan we er ook zo voor? Schuldig voor God. Overtreders. En wat verwachten we dan? Gaan we dan met die nood en met die vraag die daaruit voortvloeit ook tot God om te zeggen: Heere, wat verwacht ik als zondaar? Wat kan ik verwachten? Uw gramschap, uw oordeel. Ik heb het verdiend. Of hebben we dan hoop op Gods genade gekregen die in de Heere Jezus Christus geopenbaard is? Die genade dat God zijn eigen Zoon gegeven heeft. Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Om zondaren te redden. Dat heeft onze overleden broeder in zijn leven toch ook wel eens mogen zien. En daar is zijn hart toch ook wel eens voor open gegaan. En dat is toch in zijn leven ook van grote betekenis geworden, dat hij als verloren mens die genade niet kon missen. En dat hij dat heil mocht gaan zoeken En dat hij ook die weg naar de troon der genade is gegaan. Er is veel verborgen gebleven, ook van zijn innerlijk. Mede ook dankzij het feit dat het een man was, niet van zoveel woorden. Maar daar zijn toch bewijzen, daar zijn toch dingen in zijn leven geweest, waaruit blijkt dat deze dingen toch leefden. En dat zijn hart daar toch ook mee bezig was. En dat hij ook die toevlucht nam, mijn hoop die is op u. Wel, met minder kan het ook niet in ons leven. Laten we dat ons goed bewust zijn vandaag. En wat is Gods genade vandaag nu, die ons dit laat zeggen. Dat er bij hem plaats is. Dat een sterveling, dat een overtreder daar mag komen, dat hij tot God zegt, Heere, mijn hoop is op u. Dat hij tot God mag zeggen, ik heb het verknoeid en ik heb het verzondigd. En als u me afwijst, is dat rechtvaardig, maar ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. Dat hij schuld belijdend en om vergeving biddend tot de Heere vlucht. En dat de Heere dan aan zulke mensen ook bewijst dat hij de hoorder der gebeden is. En dat het niet te vergeefs is om op God te hopen, dat het niet te vergeefs is, ook niet voor iemand die een geweten heeft dat hem aanklaagt, om de Heere tot zijn toevlucht te stellen. God geven dat dat ons deel zij. Amen. Wij zullen samen bidden. Heere, we hebben een ogenblik naar uw woord mogen luisteren. Uw woord dat ons de werkelijkheid tekent zoals de werkelijkheid ook is. En zoals we die ook aantreffen, zoals we die ook op een dag als deze aan den lijve ondervinden. Mijn dagen een handbreed gesteld. Maar uw woord zegt meer, gelukkig wel, Heere. De werkelijkheid van ons leven zegt niet zoveel meer dan dat. Maar uw woord zegt meer, uw woord zegt dat er dan toch ook nog hoop is. Uw woord stelt ons ook schuldig, uw woord verklaart ons allen overtreders te zijn. En dat is nog een ernstiger zaak, nog ingrijpender, nog triester, want dat brengt ons ook onder uw oordeel. Maar uw woord zegt ook meer dan dat, uw woord laat zien dat er vergeving is. Dat er redding is, dat schuldigen met God verzoend kunnen worden. Dat er een zaligmaker gekomen is, de Heer Jezus Christus. En omdat dat allemaal zo is, kan een mens zoals David in al de werkelijkheid van zijn vervallen en van zijn vergankelijke bestaan toch zeggen, mijn hoop die is op u. Heere, geef dat dat woord van u ingang vinden mag in onze harten en dat het vrucht mag dragen in ons leven. Wij bidden u voor hulp en bijstand voor datgene wat nu gaat komen. Nu moeten we naar het kerkhof, Heere. En nu worden we geroepen om de laatste eer te bewijzen aan de overledene. Nu wordt de weduwe geroepen om haar man, het lichaam van haar man, aan de schoot der aarde toe te vertrouwen. En nu moet ze hem daar achterlaten en afscheid nemen. En de familie om haar heen, geroepen tot diezelfde taak. De vrienden, de belangstellenden. Heere, wij willen u ootmoedig bidden om uw hulp en uw kracht, om uw steun en uw bijstand. Laat ons niet alleen. Geef te ondervinden dat u erbij bent en dat u daar ook bij dat open graf nog een ogenblik geeft waar we over de dood en over het graf heen mogen zien, omhoog, op u, die God, die hoop geeft, die heil werkt, die ook de levende zijt, die de dood zal verslinden tot overwinning, en die uw volk aan dat eeuwige leven deelgeeft. Heere, gedenk ons in uw gunst. We willen u danken dat u het tot nog toe wel maakte. Dat mevrouw van Wezel ook van dag tot dag de krachten ontving die ze nodig had. Sterk haar verder. We willen u ook danken, Heere, voor zoveel goeds dat zij en velen met haar in de overledene hebben mogen ontvangen, voor wie hij was en voor de zorg en voor de gunst die u hebt willen bewijzen, ook in het feit dat hij er was, dat hij naast haar stond en dat zij met hem mocht leven zoveel jaren lang. Zegeningen zijn dat geweest, heren. We kunnen kijken erop terug. We kijken er met weemoed op terug, omdat het voorbij is. Maar het waren wel zegeningen. En het waren wel weldaden. En voor dat feit, heren, dat u in zijn leven toch ook die overtuigingen gewerkt hebt. En dat u hem zoekend gemaakt hebt. En dat u hem begeerig deed zijn naar uw heil. Ook daarvoor past het ons uw naam te danken. Zo leggen we hem in uw handen. We dragen hem aan u over, u die kent al degenen die de uwe zijn. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen.
Familie en meelevenden, de tijd is thans aangebroken dat we uw geliefde overleden aan de schoot van de aarde gaan toebedrouwen. Voor de goede orde zou ik enkele namen af willen lezen die straks in een gereedstaande volle auto zullen plaatsnemen. Allereerst mevrouw Van Wezel van Putten, vervolgens mevrouw Van Rossum van Putten, mevrouw Bijleveld van Putten, de heer en mevrouw Van der Laan van Wezel en dominee en mevrouw Den Butter. Vervolgens met eigen auto de leden van de kerkenraad en de overige familie en vrienden. Mag ik u nu verzoeken op te staan van uw zitplaats. Mevrouw Van Wezel, familie en vrienden van de overledene, zo hebben we hem die u lief was en een grote plaats in uw leven heeft ingenomen, toebetrouwd aan de schoot van de aarde, opdat hij wederkeren tot het stof waaruit hij genomen is en ook onderhouden werd gelijk als wij allen, en dat in de verwachting van de dag der opstanding. We geven nog graag het woord aan dominee Den Butter.
Ik wil met u een ogenblik nog naar een ander gedeelte uit dezelfde psalm waar we zojuist naar geluisterd hebben. Luisteren. Ik denk aan het 13e vers. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Er is sprake over geroep, er is sprake over tranen in dit vers. En David gebruikt in het tweede gedeelte van dit vers het argument: ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Hij heeft dus helemaal niet zo'n hoge dunk van zichzelf. Hij heeft zichzelf niet zo hoog geplaatst. Hij rekent zichzelf eigenlijk maar een bijwoner en een vreemdeling. Dat is bescheidenheid, dat is geestelijke bescheidenheid van David. Hij mocht ook wel wat anders zeggen, hij heeft in zijn leven ook wel andere dingen gezegd. Maar hier, en dat zal ongetwijfeld samenhangen met het hele verband waarin deze psalm ons plaatst, zijn sterfelijkheid, zijn ongerechtigheid, zijn overtredingen. In het geheel van die dingen heeft David op zichzelf de regel maar toegepast: laat ik maar bescheiden blijven, op de achtergrond. Maar hoe bescheiden hij ook is en hoezeer hij ook niet meer wil wezen en zeggen van zichzelf dan dat hij een vreemdeling en een bijwoner is, er is ook dit element, hij mag er tegelijkertijd bij zeggen, ik ben een vreemdeling bij u. Dat toch wel. Want hij kan die God niet meer missen, die God op wie zijn hoop gevestigd is, die God tot wie zijn gebed gericht is, die God voor wiens aangezicht zijn tranen geplengd worden. Die God is hem onmisbaar geworden. Hij heeft iets gekend van, hij is het allerhoogst en eeuwig goed. En dan hoef je daar niet altijd met grote woorden over te spreken, dat heeft uw man ook niet gedaan. Maar toch wel dat toevlucht nemen. Toch wel dat schuilen bij hem. Wat David hier zei, een vreemdeling. Ja, een vreemdeling, maar bij God. Een vreemdeling, maar dan toch op gebogen knieën. Een vreemdeling, een bijwoner, maar dan toch iemand die God niet kan loslaten. Zo is David hier. En laat dat nu inderdaad de boodschap zijn die we meenemen. Zo moest het in ons leven, in ons aller leven wezen. De onwaardigheid aan de ene kant. We hebben er geen recht op om bij God te zijn. We zijn vrijwillig bij hem weggegaan. We hebben hem de rug toegekeerd. En als je daar iets van voelt, durf je dan wel terug. Durf je dan wel zeggen, ik ben een vreemdeling bij u. Maar als genade ons overwint, als genade ons geschonken wordt, als genade ons te sterk wordt, als God zichzelf met ons inlaat, als God zijn woord aan ons hart heiligt, als God gaat spreken en door zijn geest dat woord ook gaat toepassen aan ons hart en ons geloof, zij het maar als een mosterdzaad, maar geloof en geloofsvrijmoedigheid geeft om tot hem te spreken van de hoop die in ons is. Dan zegt de mens met veel bestrijding misschien, ondanks zijn onwaardigheid, toch, Heere, ik hoor bij u. En ik kan ook niet anders dan tot u vluchten en bij u schuilen en op u hopen en met u verder gaan. Een vreemdeling, ja, ik sta er buiten en rechtvaardig ook. En toch, Heere, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Mevrouw van Wezel, God sterke u in de weg die u gaan moet. U denkt aan uw man terug en er komen allerlei herinneringen boven. Dingen die misschien al een hele tijd weggezakt waren, ze gaan straks, als u dat allemaal nog eens een keer voor de geest krijgt, weer terugkomen. We denken ook aan hem terug. Ook als gemeente hebben we verplichtingen tegenover hem, want hij heeft ook voor de gemeente veel mogen doen. Op de achtergrond steeds wel, maar hij was er toch. En hij heeft ook zijn gaven en zijn krachten en zijn talenten ten nutte van de gemeente mogen besteden. We zijn niet hem, maar we zijn in hem de Heere daar dankbaar voor. En u hebt nog veel meer reden om de Heere dankbaar te zijn voor wat u in hem heeft mogen bezitten, maar wat u nou kwijt bent. Mijn hoop die is op u. Laat dat uw leven mogen zijn. En laat dat ook uw leven mogen zijn. Ik ben een vreemdeling bij u. God zegen u. En God gedenke ons allen. En als wij zo rondom dit open graf staan, en dat mogen weten dat God de God van genade, de God van barmhartigheid is, dan willen we ook aan dit graf belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van onze 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven, mag ik u oproepen, geen rust te kennen en uzelf geen rust te gunnen, voordat u dit ook met mond en hart van harte mee kunt beleiden.
We geven u nog graag het woord aan de neef van de overledene, die deze droeve plechtigheid al hier met een woord van dank zou willen afsluiten.
Bij dit afscheid van oom Han wil ik graag namens tante Lentje mijn dank uitspreken voor alle aanwezigen die hier zijn, voor jullie belangstelling en voor je medeleven. Maar ik wil ook niet vergeten te bedanken iedereen die in de afgelopen week zo nauw betrokken is geweest bij het overlijden van oom Han. En die behulpzaam is geweest, zorg heeft getoond voor tante Lentje en die om haar heen hebben gestaan. Ik zou niet graag iemand tekort willen doen en de indruk geven dat ik nu na een paar namen noem die er bij mij toch wel een beetje uitschieten. Maar ik wil toch wat mensen noemen die wel heel dicht bij tante Lentje hebben gestaan. Vanaf het allereerste begin de mensen van het bedrijf van Gebar, die zeer behulpzaam zijn geweest. De artsen dokter De Jager en dokter Dochterom. Dominee Den Butter, nog niet eens intrede gedaan en toch deze taak op zich genomen. Hartelijk dank daarvoor. En uiteraard de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan, bedankt. U, meneer van Wageningen, hebt meer gedaan dan u verplicht was te doen. En dat hebben we zeer op prijs gesteld. Er zijn ook een paar mensen die dagelijks om tante Lentje heen hebben gestaan. Bedankt, mevrouw van Rossum, de zuster van tante Lentje, die dagelijks bij haar is geweest. En ik denk ook aan mijn vader en moeder, die heel erg hebben meegeleefd. Familie, belangstellenden, dank voor alles wat jullie deden. Ik hoop dat er mensen blijven die om tante Lentje blijven staan en haar willen steunen en willen helpen. Ten slotte, tante Lentje, ik wens je sterkte. Namens de familie, namens belangstellenden, ik wens je God zegen toe. En ik hoop dat je de moed zult hebben om verder te gaan met de goede herinneringen die we mogen hebben aan oom Han. Dankjewel.
We zijn dan hiermede gekomen aan het einde van deze droeve plechtigheid. We mogen u allen verzoeken met ons deze begraafplaats te verlaten, ons te willen volgen naar de Lucaskapel van de Samaritaan, alwaar allereerst de ouderling van Des deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met schriftlezing en gebed. Daarna is er in de rouwkamer, voor zover men dat nog niet gedaan heeft, gelegenheid om mevrouw Van Wezel en familie te condoleren met dit verlies. U zult ook namens hen een kop koffie worden aangeboden en is er vervolgens gelegenheid om van elkander afscheid te nemen.
En gebed te eindigen. En we met elkander nog lezen van Hebreeën 10, van vers 19 tot het einde toe. En er staat boven een vermaning tot volharding in het geloof. Wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebbende om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn eigen vlees. Terwijl wij hebben een grote hoge priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart en volle zekerheid des geloofs en ons harten gereinigd zijnde van de kwade geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Laat ons op elkander acht nemen en opscherpen tot de liefde der goede werken. Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar elkander vermanen dat we zoveel meer, als gij ziet dat de dag nadert, want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en de hitte des vuurs die de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel zwaarder straf meent gij, zal hij waardig acht worden die de Zoon van God vertreden heeft en die het bloed des Nieuwe Testaments onrein heeft geacht, waardoor hij de heilig was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kunnen hem die gezegd heeft, mij is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Doch gedenk de vorige dagen, in welke gij verlicht zijt geweest. Gij veel strijds des lijdens hebt verdragen. Ten dele al door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt. Ten dele gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo gehandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de beroving uwer goederen met blijdschap waargenomen. Wetende dat gij hebt uzelf een beter en blijvend goed in de hemel. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons geeft. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de belofte moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd zijn hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardigen zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. Mag u voor in het gebed. Heere, gij vergunt ons het voorrecht dat we met elkander bij de afsluiting van deze rouwplechtigheid nog tot u mogen naderen. U die onze schepper en formeerder zijt. Gij hebt ook onze overleden broeder, Heer, hebt gij geschapen. Naar lichaam en naar ziel. En wij hebben, Heere, nu een zijn stoffelijk overschot overgebracht in de aarde, Heere, waar het zal rusten tot de jongste dag. En als gij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zult geschapen hebben, dan zult gij ook dit stof met de ziel weer verenigen. Heere, dat zijn geen dingen die we onszelf wijs maken. Maar gij hebt door uw genade, en daar moeten wij u dank voor zeggen, uw woord geschonken, Heer. Uw woord dat de ankergrond is van onze ziel. En nu bidden we van u, Heere, wil gij ons een wijs hart geven, dat wij met onze harten mogen ankeren in dat woord. We hebben het ook gehoord, hoe dat onze predikant ons ook voorgehouden heeft wie wij zijn, Heren. Van elkander moeten we het nooit verwachten. Van onszelf moeten we het nooit verwachten. Heren, wil dat uit genade leren. Maar wil ook uit genade leren, Heren, dat we het van u mogen verwachten. Dat we geloof, hoop en liefde van u mogen ontvangen. Want zijn allemaal gaven van u, Heere, die liggen buiten ons. En als we nu zien, Heere, met de rijkdom van uw volk, die heeft toekomst, die heeft verwachting. En die verwachting begint al aan deze kant van het graf. En gij hebt het beloofd, Heere Jezus Christus, toen gij opgevaren zijt, dat gij geen wezen zou laten. Gij hebt een andere trooster geschonken. Heere, wat is dat een zegen, als we die andere trooster hebben mogen ontvangen. Laat ieder ons onderzoeken of we die trooster mogen kennen. Die trooster die ons in alle waarheid leidt. Die ons des nachts de nieren prikkelen, Heer, en dat we onderwijs van u mogen ontvangen. Dat we zo voor en toebereid mogen worden, Heer. Dat we op mogen wassen in de kennis van u, de Heer Jezus Christus. De wereld heeft geen toekomst, Heer. Dat we dat mogen zien. Want we zien het, Heer, ouder worden. En als we terecht, wat al meer opgemerkt is, de plaats waar we nu zijn, rondom ons kijken, de gevolgen van ouderdom worden, dan lokt dat ons als natuurlijke mensen niet uit. Maar wat is het een voorrecht, Heere, als we daarboven uit mogen zien. Gij noemt deze tijdperk een strijdperk van 10 dagen. Heer, het leven is een strijd, dat niemand ons er kan dit ontkennen. Maar Heere, hoeveel ouderen zijn daar al niet in onze midden. Ook onze weduwe is ook al verder op haar jaren. Hoe ver zijn van die 10 dagen, met dat strijdperk van het leven, al voorbij. En we mochten het uit die woord lezen, de volharding. En Heere, nu moeten wij het ondervinden, dat die volharding niet bij ons ligt, maar dat die bij u ligt. Mijn hoop en mijn vertrouwen is op u. Dat waarheid, praktijk en het leven mag zijn, Heer. Of worden. Want dan plukken we aan deze zijde van het graf ook de vruchten ervan. Dan gaat dat hemelleven ook aan deze kant van het graf neem zijn aanvang. En dan wordt het blij vooruitzicht als we voor en toe bereid zijn om u te kunnen en te mogen ontmoeten. Dan mag er in het hart een blijdschap zijn dat we niet alleen de bezoldiging van de zonden, dat is de dood, maar dat er een gelukkige dood is. Dat we niet altijd hier in het lichaam der zonden hoeven blijven rond te wandelen, maar dat gij ons wegneemt op uw tijd, zoals gij ook onze broeder op het onverwachts op uw tijd weggenomen hebt. Zo zullen we allen, eenmaal dat gij ons geschapen hebt, ook op uw tijd wegnemen. En het voornaamste zal zijn, is er dan verwachting? Is er dan een levende hoop? Een hoop waar we wat aan hebben. Want ieder mens hoopt, de duivelen hopen ook, Heere, maar dat is een ijdele hoop. Maar een hoop die gegrond mag zijn en geankerd mag zijn in die grond van uw woord en van uw getuigenis, dat gij zelf ons geschonken hebt. Heere, wil dat uit genade schenken, dat ook de weduwe niet rusteloos hoeft verder te leven. De wereld leeft rusteloos verder, of ze is met de dingen van de vergankelijke bezig. Maar dat we bezig mogen zijn om onze roeping en onze verkiezing vast te maken. Dat we door uw geest, Heer, uw geest die gij beloofd hebt, dat we die niet bedroeven. Maar dat we die in u en ons mogen gaan laten werken, Heer. Dat we zo allen voor en toebereid mogen worden. Heer, wil dat de genade, die genade, onze weduwe schenken. Want er is de vooruitzicht en is er ook toekomst. Hoe moeilijk dat het ook mag zijn in het leven, Heer. Maar dan is er toch verwachting en dan is er toch hoop die gegrond is, Heer, op uw woord. Wil dat niet alleen haar schenken, maar wil dat ook haar allen schenken die ze lief en dierbaar zijn. Ja, wil dat ons alles schenken, Heer, dat we met jaloersheid daarop terug mogen zien op hen die deze gaven uit genade uit uw hand hebben mogen ontvangen. Dit alles vragen we van u en de vergeving van al onze zonden, om Jezus wel alleen. Amen.